Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Welkom, beste luisteraars, voor een nieuwe uitzending van het Zorgportret. Een programma waar we met speciale aandacht luisteren naar mensen die zich bevinden in een zorgsituatie. Deze uitzending bracht ons naar Sint-Lievenshouten, vlakbij Zottegem in de Vlaamse Ardennen.
Sint-Lievenshouten dankt zijn naam aan de legende van de heilige Livinus. In het jaar 657 zou hij tijdens het preken in Sint-Lievens-Esse aangevallen zijn door een groep heidenen die zijn tong uitrukten en zijn hoofd afhakten. Daarna werd hij begraven in Sint-Lievenshouten. De legende bracht elk jaar vele bedevaarders op de been tijdens de Sint-Lievens-processie. Met de bedevaarders trokken ook kooplui mee en zo ontstond de Houtem-jaarmarkt. Het is nog zo altijd dat op 11 en 12 november, dat is namelijk de naamdag van Livinus, dat er dan tienduizenden bezoekers van ver buiten de provincie afzakken naar het bijna 2 hectare grote marktplein. Ja, het is op 1 na het grootste marktplein van Vlaanderen. Daar werden dan paarden en vee gekeurd en gekocht en van de volkse kermissfeer genoten. Nadien stromen alle eethuisjes en cafés vol.
Vlakbij de vernieuwde markt van Sint-Lievenshouten bevindt zich onze zorginstelling waar we vandaag op bezoek zijn. We werden er hartelijk welkom geheten door mevrouw Annick Dellaert. Ze had onze ontmoeting met de medewerkers en bewoners goed voorbereid en bracht ons dadelijk bij mevrouw Isabel Flamand voor een eerste gesprek.
Ik ben Isabel Flamand. Ik ben sinds april aangesteld als campusdirecteur. Maar ik ben hier intussen iets meer dan 11 jaar werkzaam binnen de functiedienst of bewonerszorg. En begin dit jaar deed zich de opportuniteit voor om te kunnen doorgroeien. En ik dacht, oké, vanuit mijn positie kan ik iets extra betekenen voor de sector en vooral voor bewoners en medewerkers in huis.
Ja, we gaan straks een aantal medewerkers horen, zorgkundigen, verpleegkundigen, ook vrijwilligers. Ja. Kan je het huis misschien een beetje voorstellen?
Ja, wij zijn eigenlijk een VZW die al een tijdje bestaat, maar die initieel huizen Sint-Alfons noemde. En de medestichters zijn eigenlijk de congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmakers uit Sint-Niklaas.
Dat is een lange naam.
Een hele lange naam. En zij zijn eigenlijk medestichters en zij hebben de terreinen geschonken. Eigenlijk eerst in onder vorm van erfpacht en op termijn dan hebben wij die kunnen overkopen. Huizen Sint-Alfons is dan eind jaren 80 omgevormd tot een VZW ter Kimme. De gebouwen van Huizen Sint-Alfons zijn afgebroken geweest en er is een nieuw woonzorgcentrum gebouwd. Maar intussen zijn we een paar jaar verder en is er in 2017 een nieuwbouw bijgekomen en is het huidige gebouw al grondig gerenoveerd. Dus wij geven huisvesting aan 142 residenten, 138 mensen in vast verblijf en dan 4 kamers kort verblijf. Daarnaast geven wij ook een ondersteuning aan assistentiewoningen. Dus wij beschikken over 24 assistentiewoningen. Een deel van, daarvan ligt in de tuin. Of is gebouwd in de tuin en een deel ligt aan de markt, hier kortbij. En daarnaast, als laatste, zijn wij in april dit jaar gestart met een dagverzorgingscentrum.
Een grote zorginstelling. Ja, wij komen in verschillende zorginstellingen. Zijn er zo bepaalde aspecten of waarden die jullie anders invullen of van, misschien meer accenten, andere accenten leggen?
Accenten leggen, ik denk, waar we vooral proberen naar streven, en dat is een grote uitdaging op dit moment, is die, ja, die professionaliteit aan boord te kunnen blijven leggen door de juiste medewerkers met de juiste expertise in huis te kunnen houden en aantrekken. Naar waarden toe denk ik dat we allemaal wel een beetje dezelfde waarden beogen. En dat is vooral respect naar onze klanten, maar ook naar de medewerkers, vind ik een heel belangrijk iets. Ik ben ervan overtuigd dat je geen goede zorg kan geven als je ook niet in eerste instantie zorg draagt voor je medewerkers. Dat is wel wat we proberen te doen. En ik denk dat onze primaire waarde is op dit moment. Dat doen we op verschillende vlakken, maar vooral door in open dialoog met hen te gaan, door open te communiceren met hen, door hen te betrekken in de zaken waar we mee bezig zijn en ook een stukje verantwoordelijkheid mee te geven, een stuk autonomie in het groeien van de organisatie. Want dat is uiteindelijk... ik ben ervan overtuigd dat als uw medewerkers mee betrokken worden, dat uw organisatie op een gezonde manier kan groeien. Daarnaast proberen wij positief te zijn. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is en dat is de voorbije jaren wel duidelijk geweest, zeker in de COVID-crisis. We hebben elkaar altijd gesteund, we hebben elkaar altijd op een positieve manier trachten te benaderen, er te zijn voor elkaar. En dat heeft ons wel gesterkt de voorbije jaren.
Tussen die waarden dat jullie opnoemen op de website, bij de visietekst van de zorginstelling, heb ik ook het woord integriteit gelezen. Wat bedoelen jullie daar juist mee?
Integriteit staat voor mij vooral over echt, het echt zijn als persoon, als mens, als organisatie. Ook het bescheiden karakter van ons huis. Wij zijn als organisatie vrij bescheiden. En ik weet dat we goed zijn in bepaalde zaken, maar ik weet dat we ook heel veel groeimarges nog hebben. Ik denk, als je bescheiden bent, of als je organisatie en je mensen bescheiden zijn, dan is daar ook wel groeimarge. Anders, dat we verkeerde boodschap geven.
Je werkt hier al een 11-tal jaar, had ik begrepen. Klopt. Hoe was je hier gestart? Ben je verpleegster of wat is je opleiding?
Ik ben van opleiding sociaal verpleegkundige.
Okay. Ja.
Mm-hmm. Dus ik ben mijn carrière ook gestart op een sociale dienst in een ziekenhuis. Mm-hmm. En toen eigenlijk ook spontaan op een afdeling geriatrie terechtgekomen. Dus eigenlijk de ouderenzorg is iets wat mij ook wel onbewust altijd wel wat heeft aangesproken. En ondertussen dan tijdens mijn studies, dat was toen een licentie noemde dat, medisch sociale wetenschappen, mm-hmm. Erbij gedaan en zo gestart in een woonzorgcentrum, in een ander woonzorgcentrum dan hier. Mm-hmm. Maar min of meer dezelfde functie. Mm-hmm.
Hoeveel medewerkers heb je hier ongeveer?
Een 120 dan.
Ja, dat is bijna één op één.
Ja, dat is bijna één op één. Ja, dat klopt. Knap. Ja. Het zijn niet allemaal voltijdse medewerkers, maar in totaal...
En we horen heel geregeld op de nieuwsberichten en zo dat er een tekort is aan mensen in de zorg. Heb je daar ook mee te maken dat je soms moeilijk iemand vindt?
Als je momenteel een vacature openstelt, dan is de instroom zo goed als nihil. Waar wij op dit moment op terugvallen, is eigenlijk de mond-aan-mond reclame.
Ja.
Mensen die kennissen kennen, medewerkers die hier tevreden zijn en die op die manier onze organisatie trachten te promoten.
Ja.
Een tekort aan medewerkers heb ik niet, maar als er iemand vervangen moet worden, is het toch wel een hele uitdaging om die mensen te vinden.
Ja, dat is een van de uitdagingen. Is dat de belangrijkste uitdaging of zijn er nog heel belangrijke andere?
Zeker nog. Wat mij betreft, denk ik, ligt de grootste uitdaging in het afstemmen van het zorgaanbod op de huidige generatie zorgvragers, maar ook op de toekomstige generatie. Ik merk heel goed dat daar een bepaalde structuur op dit moment wordt aangeboden wanneer bewoners bij ons beslissen of komen wonen. En dat is een generatie die bereid is een stukje mee te gaan in de structuur die hen aangeboden wordt. Maar ik ben er mij heel goed van bewust dat de toekomstige generatie veel meer nood zal hebben aan inspraak, aan participatie in het zorgaanbod dat wij voorzien. En dat is voor mij toch wel een heel belangrijke en een heel grote uitdaging. Naast het vinden van competente medewerkers. En ook medewerkers die eigenlijk een hart hebben voor deze sector.
Is het zo dat de mensen die hier nu verblijven, vergeleken met 10 jaar geleden bijvoorbeeld, meer zorg nodig hebben? Dat is zoiets dat ik hier of daar wel al eens heb opgevangen. Is dat ook zo hier?
Ja, dat klopt. Daar zit een evolutie in. Ik denk als je kijkt naar 20 jaar, 10 jaar terug, was het zorgprofiel veel minder zorgbehoevend. Wat we wel gemerkt hebben door de coronacrisis, is dat daar is oversterfte geweest. Dus een aantal zwaar zorgbehoevende bewoners zijn intussen gestorven in de crisis. De personen die nu momenteel op de wachtlijst staan, hebben een iets lagere zorgvraag of zorgnood. Maar dat is zich stilletjes aan het herstellen.
Ik vermoed dat jullie ook een afdeling dementen hebben, of niet?
Momenteel niet.
Oké.
Dat is een piste die een paar jaar geleden bij de verbouwing bewust verlaten geweest is.
Dat is een keuze.
Dat is een keuze.
Dat is mooi.
Maar daar willen we terug van afstappen. Ja. Het is niet zo evident om heterogene groepen te hebben. Mm-hmm. De zorg voor uw mensen met dementie, uw personen met dementie, kan je niet ten volle gaan uitwerken. Mm-hmm. Als zij tussen de rest verbleven, dat is niet zo.
Nee, want dat was het dat ik ook nog wou vragen. Naar de toekomst, hebben jullie een bepaalde visie of over de toekomst, maar dat sluit daar een beetje bij aan waarschijnlijk.
Ja. Nu, ik moet ook bekennen dat wij ook met het bestuur op dit moment een aantal strategische oefeningen aan het uitoefenen zijn. Omdat we hebben een voorlopige erkenning voor een lokaal dienstencentrum. Dus we willen dat zo snel mogelijk ook integreren. Maar daarnaast merken we ook wel dat het huidige gebouw een aantal tekorten toont. Als we willen blijven ingaan op de zorgvraag van onze bewoners. En zijn we aan het kijken hoe we dat op lange termijn, middellange, korte termijn kunnen rechtzetten.
We komen vanuit Radio Maria, een katholieke radiozender. Is er hier vanuit de zorginstelling bepaalde aandacht voor pastorale zorg?
Absoluut. We hebben een pastorale werkgroep. Omdat we dat ook belangrijk vinden. We merken dat ook aan onze bewoners, dat zij toch die christelijke nood, dat die daar is, die willen we ook inwilligen. We hebben ook maandelijks een eucharistieviering in huis. Wij gaan ook op bedevaart. Ja, wij doen wel een en ander in teken van, omdat we dat heel belangrijk vinden.
Ja, als verantwoordelijke kan ik me voorstellen dat je hier ook heel wat uren werk hebt. Kan je dat zo wat combineren met je privéleven? Is dat soms geen zware uitdaging?
Soms wel. maar dat lukt wel. Ja. Mijn kinderen zijn zelf ook wel wat ouder aan het worden en wat zelfstandiger aan het worden. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is nu om al vooruitgang te boeken met haar kimmen. Wat ik voel zelf is, er is misschien wel nood in de sector aan gedreven mensen, maar ik voel hier intern wel een enorme hoesting om met haar kimmen vooruit te gaan en aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dan geeft dat ook gewoon energie om daar ook persoonlijk iets voor op te offeren. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat we mooie resultaten gaan boeken.
Ja. Ja, het is hier ook een heel mooi gebouw en zo.
Ja, de locatie is ook...
Dat motiveert ook wel, denk ik.
Heel mooi,
dat je niet zo een afstandsgebouw moet werken, maar dit is echt wel heel mooi.
Dat is geen probleem. Ik moet wel zeggen, op het moment dat we het achterste, het nieuwe gebouw in gebruik genomen hebben, waren de meeste bewoners minder enthousiast, omdat ze eigenlijk van dit gebouw kwamen. Dus vooral de beweging richting markt en de straat en zo, en ook het voetbalterrein rechtover hadden. En dat ze eigenlijk moesten verhuizen naar een locatie met vooral uitzicht op groen.
Tijdens ons bezoek kregen we de gelegenheid om heel wat medewerkers te ontmoeten. We spraken met verschillende bewoners en met een vrijwilliger die naar een assistentiewoning verhuisde, maar graag een deel van haar tijd ten dienste stelt van de mensen in de zorginstelling. In deze uitzending brengen we u het eerste deel van onze ontmoeting. In een volgende uitzending kan je dan luisteren naar het vervolg van de gesprekken en laten we ook nog enkele andere personen aan het woord. We luisteren nu naar het getuigenis van verpleegkundige Cindy en zorgkundige Boa.
Hallo, ik ben Cindy Lammens. Ik werk hier sinds eind augustus als adjunctverpleegkundige. Daarvoor heb ik 19 jaar al in een rusthuis gewerkt. 2 jaar in het een en dan 17 jaar in het ander. En ik was klaar voor een nieuwe uitdaging om hoger op te gaan. En op mijn werk was dat niet mogelijk. Dus ben ik beginnen zoeken en ben ik hier terechtgekomen.
Hoi, ik ben Boa en ik werk hier als een zorgkundige. En ik werk hier bijna 8 maanden. En dit is mijn eerste job in de zorg.
Als adjunctverpleegkundige ben ik de rechterhand van ons hoofdverpleegkundige. En ben ik verantwoordelijk voor de bewoners. Wat houdt dat in? Ik sta ook in de zorg, dus ik draai mee in de zorg. Ik help de bewoners wassen, aankleden, woonzorg. Maar vooral de opvolging van de bewoners. Dus vanaf dat er iets is, is mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat het in orde komt. Als ze ziek zijn, een huisarts bellen. Eender wat, is er een wondje of droge huid. Eender wat, het is mijn taak om te zorgen dat ze hun zorg krijgen waarvoor ze hier eigenlijk zijn.
Ja, en dat is voor al die honderden
mensen? Er zijn 2 hoofdverpleegkundigen op heel de blok. Ja. En die hebben elk 2 adjunctverpleegkundigen. Dus ik ben samen met nog een andere adjunct verantwoordelijk voor ons 3 afdelingen.
Dat betekent dat je ook veel gaat toeren met de artsen?
We hebben heel veel contact met de artsen. Dus ja, inderdaad, ofwel als ze maandelijks standaard komen om een keer te kijken of alles in orde gaat, gaan wij in overleg met die artsen. En is er iets dringend, acuut, dan bellen wij de huisartsen of mailen we naar de huisartsen. Ja. Maar inderdaad, wij staan dichtst bij de huisartsen in contact, dat klopt.
En vooral voor het medische bent u verantwoordelijk of ook voor de andere aspecten?
Voor alle aspecten eigenlijk, ja. Eender wat, zorg dat ze onder kousen hebben, zorg voor de medicatie, de woonzorg. Wilt er iemand naar de kapper, moet ik dat aanvragen aan de kapster. Dus eigenlijk voor alles.
Ja, ja.
Van A tot Z.
Een beetje de huismoeder.
Ik probeer de mensen te behandelen gelijk dat ik zelf zou willen behandeld worden, of dat ik zo wil dat mijn mama behandeld wordt. Zo probeer ik, met die ingesteldheid probeer ik het te doen. En tot hiertoe lukt dat redelijk goed.
Ja, ja.
Mooi.
Wat ik doe, ja, de mensen verzorgen. Wassen, aankleden, ja. Helpen met eten geven die zelf niet kunnen en
observeren.
Ja.
Dat is ook een grote taak van hun, want ja, wij kunnen niet bij iedereen constant zijn. Ja. Dus dat zijn onze ogen eigenlijk. Die komen ons alles vertellen en dan nemen wij het over. Daar komt het eigenlijk op neer.
Want je bent heel veel uren samen met de bewoners.
Ja, toch. Dicht bij de mensen, ja. En ook eigenlijk een band creëren. Het is niet enkel de zorg. Dus eigenlijk, ja,
nee,
want ja, we wonen hier en op een gegeven moment krijg je een band.
Dat is een groot verschil met een ziekenhuis en een rusthuis. Hè. Die mensen wonen hier inderdaad. Ja. Je komt hier binnen in hun huis, privé. Respect daarvoor hebben. Dat is een heel andere sfeer, een heel andere band dan het ziekenhuis. Hè.
Ja, ik kan me voorstellen dat je zegt, een band opbouwen, zodanig als er iets is, dat ze het je ook spontaan kunnen zeggen.
Ja. Ook gewoon babbelen met de mensen. Het hoeft niet altijd over de zorg te gaan of een ziekte. Wat ze vroeger ook deden, ook gewoon babbelen met de vrienden, familie. En ja, ik zie dat wij daar nu zijn voor hun.
En is daar tijd voor?
Eigenlijk, ja, toch. Ik vind van wel, je moet tijd maken.
Ja.
Dat klopt. Ja. Het is niet altijd, als we nu een gesprek willen, het is niet dat dat nu direct kan. Maar er is wel een optie om daar tijd voor te maken in uw dag. Hè.
En ik veronderstel, terwijl dat je zorg geeft, iemand wacht en zo.
Ja, dan kan je...
Kunt babbelen.
Ja.
Ja, de mensen hechten daar wel heel veel belang in.
Je werkt nog niet zo lang in de zorg. Je kan misschien nog niet zoveel vertellen over de ervaringen. Maar misschien kan je wel iets vertellen over de motivatie om in de zorg te gaan.
Mijn motivatie is mensen helpen, denk ik. Mensen helpen en de steun aanbieden. En ook eigenlijk liefde. Mm-hmm. Want soms zie je mensen... Ja, vooral die mensen die alleen zijn, die geen kinderen hebben bijvoorbeeld, of ja, familie, die zitten hier dan alleen. En dan denk ik, oké, weet je wat. En mijn hart zit daar echt, bij die mensen. Ik behandel ze eigenlijk net als mijn moeder eigenlijk. Want ze zijn wel ouder, dus respect moet er zijn. Niet omdat ze bijvoorbeeld dementie hebben, en dat je denkt van ja, die weet toch niet. Maar ik vind gewoon, ook al hebben ze iets dat ze niet weten... wat ze doen, die respect moeten zijn en behandelen goed. En daar kijk ik echt naar uit.
Dat klopt, die mensen hebben tenslotte een hele levenservaring achter de rug.
Ja.
Niemand kiest ervoor, denk ik, om zomaar een rusthuis binnen te gaan. Iedereen, denk ik, dat in zijn eigen huis zou willen graag blijven wonen. Het is niet altijd mogelijk. Dus dan hoop ik dat wij degene zijn die hun zo aangenaam mogelijk kunnen maken, om er toch te kunnen bij neerleggen. Hè. En dat ze toch nog een beetje gelukkig kunnen worden.
Ja.
Wat doet dat met jezelf als je zo voor de mensen kan zorgen?
Ah, dat maakt mij blij.
Ja.
Dat hun goed voelen, dan denk ik, oké, dat is goed dat je je zo voelt.
Het is zwaar op alle vlakken. Hè. Ja. Heeft er iemand een wonde en je ziet die wonde genezen, dat geeft je voldoening dat je taak goed hebt volbracht.
Ja.
Maar inderdaad, mensen hebben soms nood aan een knuffel. En als je dan voelt dat ze je een oprecht een dikke knuffel geven, dan heb je veel betekend voor die mensen. Dat doet toch deugd, hè? Dat... Ja.
Klopt.
Wat zijn zo de moeilijkste dingen in bij uw taak?
Wat ik persoonlijk moeilijk vind, dat is, zoals ik daarnet zei, niet iedereen, de meesten kiezen er niet voor om naar hier te komen. Sommigen hebben het daar psychisch heel moeilijk mee. En dat is niet, dat is hard om te zien, hè, maar het kan soms niet anders. Mensen die beginnen te dementeren, die het ook beseffen dat ze beginnen te vergeten, dat is verschrikkelijk, hè. Ja.
Wat ik vooral moeilijk vind is, als je niet verder kan helpen, zeg maar, die persoon heeft iets en jij kan niks meer doen eigenlijk. Dus eigenlijk moet je die persoon zien hoe je moet, je kan niet meer verder helpen. Dat vind ik echt moeilijk, ja.
En wat doe je dan als je zo merkt van, ik kan niet meer verder? Leg je je daar gewoon bij neer? Of?
Want soms denk ik van, ja, maar het kan beter. Maar als de dokter bijvoorbeeld zoiets zegt van, ja, het gaat niet meer, dan moet je ook bijlaten, denk ik. En dat vind ik zo moeilijk. In ons cultuur is het meer van, je moet eigenlijk verder gaan, ook al kan het niet verder. Zeg maar niet zomaar iemand leven beëindigen. Ik ben ook gelovig. Eigenlijk moet God dat doen. Zeg maar, je hart moet zelf stoppen. Niet medicatie geven, zodat die hart stopt of langzaam. Eigenlijk bij ons kan dat niet. En dat moet bij onszelf gaan. En daar heb ik wel een beetje moeite mee, dat hier wel zo gaat.
Als ik een roos zou zijn, zou ik heel vaak bloeien. 4 keer in het jaar zou ik dan ontluiken. 1 keer voor de jongen, 1 keer voor het meisje, voor de ware liefde. Tenslotte voor het einde. Ha in roja volnik, nem csak egyszer nyílnék. Minden évben négyszer virágba borulnék. Nyílnék a fiú. Igaz szerelemnek és az elmúlásnak. nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, mindent megmutattam. Als ik een deur zou zijn, stond ik altijd open. Open voor de mensen die moe zijn van het lopen. Aan niemand zou ik vragen, wie heeft je gezonden? Pas dan ben ik gelukkig. Iedereen zich thuis voelt.
Jullie zijn met twee gekomen. We hebben hier Roger. Roger, kan je jezelf even voorstellen aan de mensen?
Roger de Knijf, oude buschauffeur die Haans Europa doorgereisd heeft.
Ja, en u bent hier niet alleen gekomen. U heeft iemand meegebracht of... Of misschien beter gezegd, iemand heeft u meegebracht.
Iemand heeft mij meegebracht hier, ja.
Ja, ik ben Frank Vonke. Ik ben kinesist hier in het woonzorgcentrum. Ik heb meer dan 30 jaar zelfstandige praktijk gehad in Sint-Lieve-Zoutem. En ik denk 2,5 jaar geleden heb ik tijdens de coronapandemie hier vrijwilligerswerk gedaan. En dat was mij echt zo goed bevallen, de sfeer hier, de mensen van mee te werken. En ik heb de kans gekregen om hier in eerste instantie part-time te komen werken, een jaar. En sedert 1 januari, jongstleden, werk ik hier nu voltijds. En ben ik mijn zelfstandige praktijk gestopt. Ik doe dat hier super graag. De sfeer is hier goed. Werken met die mensen, je krijgt daar zoveel voor op terug. Ja, het is een carrière-switch geweest in mijn leven, maar ik heb er nog geen second spijt van.
En u heeft dus Roger naar hier gebracht en graag willen we naar hem even luisteren, naar zijn verhaal. Roger, u woont hier al lang?
Ja, een heel tijdje, maar ik kan er geen aantal op plakken. Zeg.
En was het moeilijk, de verhuis van uw eigen huis naar de zorginstelling?
Maar moeilijk en niet moeilijk, ja. Dus te zien hoe dat je dat opneemt. Hè.
Ja, want u kwam vanuit een drukke job met de busrijden. En dan ja, naar een zorginstelling waar het misschien wat rustiger en eenzamer is.
Ja, dat ook wel, ja. Ja, dat ook wel.
Ja, Rosé, maar jij werd gewoon van onder de mensen te zijn met de busrijden... En nu zijn hier toch ook veel onder de mensen, dus maar op dat gebied...
In dat gebied, ja, wel.
Zijn
ja.
Hier toch wel tevreden dat je toch nog zoveel sociaal contact hebt?
Ja, ja, natuurlijk.
Ja, kan je een beetje vertellen wat er hier allemaal in huis gebeurt?
Oei, mijn jongen. Waar zou ik moeten beginnen en waar zou ik moeten eindigen?
Dus morgens rust bij het ontbijt, op de kamer, dan de verzorging...
Ja.
En dan?
En dan, Roger, wanneer gaat je zingen? Roger, wanneer gaat je mondharmonica spelen? En zo meer en zo meer.
Ja. Krijg je ontbijt op de eigen kamer?
Oh, soms, ja.
Ja, okay.
Maar meestal eet je wel alleen op de kamers, morgens, hè, Roger?
Meestal, ja.
Maar er zijn ook al wel een keer themabuffetten 's morgens en zo. En dan wordt dat meestal in een gemeenschappelijke ruimte genoten.
En hoe oud ben je nu, Roger, als ik mag vragen?
Ja, 1000 jaar.
Hm? 1000 jaar, zo oud ben je nog niet, hè?
Nee.
Dat zou straf zijn.
Nee, ja, ja.
Zeg een keer, Roger, bijna, hoeveel? Hoe oud zijn de bijna?
100.
Ja.
Bijna 100.
99 om zus te zijn.
Hè? Ja. Ja. Ik was een beetje mijn klets kwijt.
Ja, dat is niet erg. Hè. Ja, ja. Zijn er hier nog 100-jarigen in het gebouw?
Er is hier vorige week vrijdag iemand overleden die zondag zou 102 geworden zijn.
Ja, ja, ja.
En dan is er nog iemand van 101.
Knap. Ja. Dus Roger is wel een van de oudste bewoners. Ja,
ja, ja. Inderdaad.
Een oude zanger.
Een oude zanger.
Ja. En welke liederen zingt je dan?
Alleen is alleen, met twee is met twee, en zo meer, en zo meer, en zo verder, ja.
Dank u. Mooi. Ja. Mooi.
Weet je dat de bus ook misschien zo met de reizigers?
En met een bus zong ik altijd. Als we met twee waren, stonden de mensen te vechten voor bij mij om ten eerste op mijn bus te zitten. Er was verlopen in liederen.
Van achter het stuur.
Van achter het stuur. En ik was een goede chauffeur. Ik heb, godzijdank, nooit geen honger gehad.
En naar waar trok je dan allemaal?
Oh, dat was waar ik naartoe ging. Dat is naar Oostenrijk, in de bergen. Wil ik zijn met mijn jodelrefrein. Haleiti, haleiti.
En dat was dan iedere winter naar Oostenrijk? Of winter en zomer?
Winter en zomer, ja.
Dat was bij een busmaatschappij of had jij een eigen bus?
Nee, ik had een eigen bus niet. Het was een bus van de Bossen, van Erzene.
En nu luistert je naar de liedjes op de radio?
Ah, natuurlijk.
En ja. Ook op Radio Maria?
Ook op Radio Maria. Natuurlijk.
Ja, Rosie is een trouwe luisteraar van Radio Maria. Ja, Rosie, elke dag.
Sta je op met de radio?
Met radio en de klanken van Radio Maria. Ik heb er vele mee gezongen. Radio Maria is in mijn hart blijven kleven.
Misschien heeft de moederfiguur van Maria u in uw leven een beetje helpen begeleiden, Rosie.
Ook al, zeker. Ja.
Want op zich...
Dat was een schone vraag. Zeker, ze heeft mij veel beloofd en veel geleid.
Want op zijn kamer staan er verschillende reliquieën. Ik denk dat hij een godsvruchtig man heeft.
Ja, zeker. Maar zeker gelovig, ja. Maar ik ben zo opgevoed van mijn moeder, die natuurlijk ongelukkigerwijs vroeg gestorven is.
Deed je soms bedevaarten met de bus?
Vele bedevaarten. De meeste reizen worden bedevaart.
Ah, oké. Okay. Ja.
Dat was goed. De mensen aanvaardigen dat. En ze sprongen of ze vochten, zou ik moeten zeggen. De eerste om met een bus te zijn. En dat was van als wij vertrokken, dat meneer dat we terugkwamen. Wie heeft zo veel geld? Wie Jij hebt zo'n verhaal.
Allee, Rosé, je hebt dat goed gedaan, hè, man.
Ja.
We gaan ervoor zorgen dat Rosé de kaap van de 100 haalt, hè, man.
En dan gaan we mee vieren, hè, op Radio Maria als jij 100 wordt.
Voor de Heer zijn 1000 jaren als één dag. 100 jaren, 1000 jaren, wat maakt het uit? Maar het is toch een gezegende leeftijd. Zeker als je het optimisme hebt weten te bewaren, zoals bewoner Rosé.
Annick is de coördinator van het Leekap-team. Ze legt ons zo dadelijk uit wat dit inhoudt. Davina is verpleegkundige. We spreken met hen over de onderlinge samenwerking, over hun taak in de zorginstelling en vooral over de motivatie waarom ze zo graag in de zorg willen werken.
Hallo, ik ben Davina, verpleegkundige van opleiding. Ik ben 42 jaar. Ik werk nog niet zo heel lang hier in Terkimme. Eigenlijk een jaartje sinds vandaag. Ik heb daarvoor in het Algemeen Ziekenhuis in Sint-Elisabeth gewerkt in Zottegem.
Ik ben Annick. Ik ben eigenlijk van opleiding ben ik kinesiste. Ik werk hier al 30 jaar als kiné. En sinds een jaartje ben ik nu leidinggevende van het Leekap-team. Dat is logo, ergo, kiné en animatie.
Ja. Misschien kan je een beetje toelichten wat uw taak juist is. Want kiné, ja, we weten wel een beetje wat dat inhoudt, maar toch...
Goh, hier vooral, de kiné is meer gericht op de mensen nog zo lang mogelijk zelfredzaam te houden, om de mobiliteit te onderhouden. Ons mensen in beweging te houden. Zo, ja.
Niet evident.
Niet evident, nee. Het zijn er veel die vinden dat ze naar hier gekomen zijn om te rusten. Dus laat mij gerust. Ja. Maar ja, Nu, we hebben ook gewone kinebehandelingen. Hè? Mensen met een heupfractuur, een knieprothese, na een val. Daar is het eigenlijk onderhoudstherapie. De mensen zo stabiel mogelijk te houden en maken dat ze niet achteruit gaan.
Dat is een heel ander werk dan een verpleegkundige, denk ik. Hè?
Het is anders, maar uiteindelijk is het ook teamwork. Hè?
Ja, we moeten elkaar een beetje aanvullen.
We elkaar goed aan. We hebben iemand ook met een dijbeenfractuur nu binnen. Die thuis van het ziekenhuis, die eigenlijk bedrust heeft. Maar we proberen haar toch op te zetten in een comfortabele rolstoel voor haar. Dat haar been kan evenwijdig liggen. En ja, dan heb je ook de kines nodig om
Tot een comfortabele houding voor haar te komen.
Ja, ja. Maar je hebt een vast takenpakket iedere dag?
Ik start 's morgens met mijn dossier te lezen, wat er de voorbije avond of dag gebeurt, of voorbije dagen geweest is, als ik hier een paar dagen niet geweest ben. Dat ik toch mee ben met het gebeuren. En dan start ik met mijn medicatieronde 's morgens. En dat houdt toch wel een tweetal uur in beslag. Ook inspuitingen geven, bloedafnames doen. Suprapubische zonden hersteken. Na mijn medicatieronde heb ik wel een aantal bewoners die ik zelf voor mijn rekening neem voor te wassen. Te verzorgen eigenlijk.
Ah ja,
dan ook, rond een uur of 10 probeer ik echt wel dan huisartsen te contacteren waar nodig. Consultaties te maken in het ziekenhuis die nodig zijn.
Familie?
Families opbouwen. Als ik vind dat mensen achteruit gaan of zo, ik zie van er klopt hier iets niet van, is het oké als ik een huisarts ophaal of wat stel je zelf voor dat. De families zijn hier wel dicht bij betrokken. Ja.
Hier zijn meerdere verpleegkundigen, veronderstel ik.
Hier zijn meerdere verpleegkundigen.
Een idee van hoeveel?
Ik ben vorig jaar in oktober begonnen. Ik denk dat wij nu al met 6 nieuwe verpleegkundigen gestart zijn. Ja, omdat elke afdeling... Eigenlijk werken per 2 afdelingen.
Ah, ja.
Dus het gelijkvloer en het eerste is 1 afdeling met 1 centraal hoofd en dan 2 adjuncten. En daaronder dan ook de verpleegkundigen en de zorgkundigen.
En hoeveel afdelingen zijn er hier zo?
Eigenlijk 4 aparte, maar eigenlijk 2 grote. Okay. Adjuncten die zijn ook vooral bezig met bewonerszorg. En dan, ja, die geven dan ook de opdracht van, kijk, of insulines op hun staan, bel naar een huisarts. Van.
En je bent vooral bezig met het medische, of ook, is dat breder nog?
Dat is breder. Laat ons zeggen dat ik dat hier wel de kans krijg, ook om het sociale... dat dat één geheel is. In het ziekenhuis had ik daar geen tijd voor en hier kan ik daar wel tijd voor maken. Om toch wel even met de bewoners babbelken te slaan. Hoe voelt hun er? Is er iets, kan ik hun er helpen met iets? Dat kan ik hier wel doen.
Ja, en je hebt daar speciaal voor gekozen om het ziekenhuis te verlaten?
Eigenlijk speciaal voor gekozen niet. Ja. Maar ik heb op geriatrie gewerkt in het ziekenhuis. Dus dat is ook ouderenzorg. En aangezien dat ik hier iemand kende, en die zei ook van, ja, waarom kom je niet bij ons? En het is toch wel nog draaglijker werken, aangenamer werken, als ik dat hoor dan in het ziekenhuis. En ben dan komen luisteren naar de directie en kijk wat dan de mogelijkheden waren. En inderdaad, ja, het is heel anders werken. Ja.
Ja, en je bent content van de overstap?
In het begin heb ik het moeilijk gehad, dat geef ik toe.
Ja.
Ja, omdat het is totaal niet te vergelijken. Je zit echt in een rush. Het is ook een ander concept hoe dat gewerkt. Hè. In het ziekenhuis heb je 10 patiënten waar je verantwoordelijk voor bent. Maar dan ook de totaalzorg. Hè. Dat wil zeggen van medicatie tot wassen, tot maagzondes, blaaszondes, infuustherapie, alles. Ook de controles van de dokters moeten dan ook nog uitvoeren. Alle wijzigingen. Uw medisch dossier moet in orde zijn. En ik moet zeggen, voor mijzelf is het aangenamer en draaglijker werken hier.
Ja.
Maar het is een groot verschil, ja. Ik heb het tijd moeten geven, maar laat ons zeggen... En zeker in de zomer ook, ja, er zijn dan ook meer mensen in verlof. Dan voelde ook wel dat het takenpakket als verpleegkundige soms uitbreidt naar meerdere afdelingen. En dan heb je ook wel een verantwoordelijkheidsgevoel. En... Dat heeft mij wel eigenlijk een boost gegeven om te zeggen van ja, oké, ik ben hier echt wel een meerwaarde. En dat voel ik ook, wordt echt hier gewaardeerd door de directie ook. Kijk, ik ben nu bezig met mijn opleiding mondzorg te volgen. Dus eigenlijk alles in functie van van de bewoners.
Ja, het is een nieuwe motivatie zo.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Om te blijven werken in de zorg. Ja. Was dat altijd een droom van u om in de zorg te werken?
Ja, altijd.
Ja.
Altijd. Ik ben afgestudeerd als verpleegkundige. En ja, ik zou eigenlijk niet weten wat ik anders zou doen. Heel raar, maar dat is een roeping, zeggen ze, maar dat klopt. Ik denk, als je dit niet graag doet met hart en ziel, dan houdt het dit ook niet vol. Zeker niet de tijden dat we meegemaakt hebben. Ik heb 2 jaar op covid-gang gestaan in het ziekenhuis. En ik denk dat mij ook wel een stuk... gebroken heeft eigenlijk.
Ja, het was echt zwaar.
Heel zwaar. Heel zwaar.
En waarom zwaar?
Gewoon omdat dat iets is wat wij nog nooit hadden meegemaakt. Dat zie je ook niet in je opleiding. Je wordt daar eigenlijk voor de leeuwen gegooid. En in het begin hadden we zo nog iets, dat was nog actie, weet je wel. Het is nieuw. Het was nieuw en we gingen dat... Ik weet goed, ons eerste werkend weekend dat wij covid hadden in het ziekenhuis, dan heb ik 13 patiënten van mijn afdeling naar een covid-gang moeten doen. Op 1 uur voormiddag. Dat was een ene positief en een ander die daaruit kwam. En ook de manier van werken is heel anders. Hè. We zaten met een covid-patiënt, maar we zitten wel nog op een propere gang. Je moet die naar een ander verdiep brengen. Dat is niet zomaar met een bed door een gang rijden dat je mocht doen. Dus hij moet ingepakt zijn, je patiënt moet ingepakt zijn, je bed moet ingepakt zijn. Allee, dat is... Daar komt zoveel meer bij in kijken dan de zorg alleen. Hè. Maar ik heb ook... De ganse covid heeft mij eigenlijk geraakt. Laat het ons zo zijn. De manier van werken soms. Ik heb mensen moeten afleggen op een manier dat ik dat nog nooit had moeten doen. Berechtingen, bijwonen. Dat mijn telefoon in een plastic zak zat. Met meneer Pastoor aan de ene kant, familie aan de andere kant. En dat ik gewoon in het midden stond, de patiënt in zijn bed. En dat zijn dingen dat wij niet normaal... Wij zijn dat niet gewoon om dat te doen. En dat zijn dingen die bijblijven, dat ik nooit meer ga vergeten. En ook maar blijven draaien in soms onmenselijke omstandigheden. Hè. Maar je zit in een pak. Allee, je moet niet pijzen dat het eerst half uur uit zit. Dat is... Hans, het systeem is in elkaar gestort op die moment. Want er was ook geen consultaties die nog doorgingen. Intensieve lag vol. Dus er kwamen zeer zwaar hulpbehoevende mensen naar gewone afdelingen. Kwam er ook nog een keer bij, extra zorgen. Omdat de intensieve diensten vol waren met covid-patiënten. Ja, op die 2 jaar kan daar boeken van schrijven.
Ja.
Maar ik denk dat mij wel een stuk getekend heeft. Want ik moet zeggen, ik ben eigenlijk gecrashed een paar maanden nadat we eigenlijk weer gewone afdeling waren. Dan zijn we, hebben we de gewone zorg ook dubbel en dik weer gekregen. Hè? Want lang mensen die thuis bleven omdat ze het niet zagen zitten om naar een ziekenhuis te gaan. Dus dat stopte niet. Wij zagen er ook geen einde aan komen.
Nee, nee. En hier is nu ergens een verademing.
Als ik, ja, inderdaad. Toch wel. Ja.
Terug en met nieuwe moed, nieuwe motivatie.
Ja.
Nieuw hoofdstuk beginnen.
Ja. En blij dat ik die kans ook gekregen heb, dat ik dat kunnen doen heb. En ook er wordt geluisterd naar u.
Ja, ja.
En zeker als verpleegkundige denk ik wel van... de directie ook zien we voelen van... Kijk, je komt van een ziekenhuis. Als je dingen hebt die je zegt van... Oké, we kunnen dat verbeteren. Geef maar aan, Davina. Ook, ze brengen iedereen in werkgroepen. Dus echt, uw inbreng telt hier wel. En dat is leuk. Ja. Je bent niet het gevoel van... we zijn een nummer of... Het is ook heel anders werken dan in een ziekenhuis... Omdat het ook kleinschaliger is, hè. De directie kwam ook in het begin regelmatig bij mij van, Davine, hoe voelt u?
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra. Non v'è stella come te, gli occhi tuoi son più fondi del mare, la tua fronte ha il profumo del giglio, il tuo viso ricorda tuo figlio, sui tuoi passi nascon fiori. Sole bianco.
stelle, al tuo canto risponderà il vento, della luna si curva l'argento, si rivolge verso te. Quando tutto d'intorno è rovina e la voce del pianto non tace, il tuo sguardo riporta la pace, la concordia in fondo ai cuori. Bella tu sei quel sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle come te, e le stelle più belle non son belle come te.
Febe is ergotherapeute, Anne is kinesietherapeute en ook coördinator voor het dagverzorgingscentrum. Buiten hun gewone taak zetten ze zich beide ook in voor de pastorale werking binnen de zorginstelling. Vandaag horen we wat zij hierover ons kunnen vertellen.
Ik ben Febe. Ik ben enerzijds ergotherapeute hier in Terkimme op de afdeling 3-6. En ik ben ook halftijds referentiepersoon dementie. Dus ik hou mij ook binnen Terkimme bezig met de personen met dementie. En sinds kort ook een deel van het pastorale team.
Ik ben Anne. Ik ben eigenlijk kinesietherapeute, maar sinds april coördinator van het dagverzorgingscentrum geworden. Ik sta voornamelijk op straat 2, dat is een kleine entiteit van 8 bewoners, plus het dagverzorgingscentrum erbij, dus mensen die ambulant komen en die dan terug naar huis gaan s'avonds. Ik ben de verantwoordelijke voor de pastorale dienst hier in het woonzorgcentrum. En ik ben heel blij dat ik Febe als nieuwe collega teruggekregen heb. Mijn andere collega...
Is gaan studeren
opnieuw, dus ja, op zich zochten we dan iemand anders, dus Febe. Ja. Maar Febe was er eigenlijk al een beetje bij, aangezien dat we ook buiten de gewone eucharistievieringen de bijzondere dankvieringen hebben voor ons mensen met dementie. Mm-hmm. Dus mensen met dementie die kunnen eigenlijk niet zo goed niet meer volgen bij de gewone eucharistieviering, die zijn vaak storend, door het feit dat ze te veel prikkels binnenkrijgen die ze eigenlijk niet meer... kunnen vatten wat dat eigenlijk allemaal is. Dus wij gaan met onze bijzondere vieringen uiteindelijk beelden tonen die ze wel nog herkennen. Dus zowel muziek als beeld brengen we samen, zodanig dat zij ook nog de eucharistieviering kunnen beleven, maar op een andere manier.
En een veel kleinere groep, waardoor dat er minder prikkels moeten verwerkt worden.
Ah, mooi, interessant.
Ja, en dan vind je daar telkens een voorganger voor, een priester voor, om...
Voor de gewone eucharistievieringen is het vaak moeilijk nu. Met onze eerwaarde heer Deken, die nu verplaatst wordt naar Aalst, gaat dat dus terug een groot probleem worden. Ja. Maar wij hopen eigenlijk op een spoedige vervanger van hem. Maar tot op heden is die er nog niet.
En dan doe je gebedsdiensten of zo.
Wel, ik had dat dus voorgesteld, omdat we dus af en toe het probleem hebben dat er iemand anders komt. Dus ook een andere priester. Maar het wordt moeilijk met hem.
Ja.
En uiteindelijk moet het nog een beetje de verbinding tussen het woonzorgcentrum, de mensen en het eerbied rond de eucharistieviering moet eigenlijk bewaard blijven.
Ja.
En we hebben de laatste tijd ondervonden dat soms die remmingen een beetje los zijn en dat is niet zo leuk.
Mm-hmm.
Vandaar dat we nu in een moeilijke positie zitten, want hij wil dus wel altijd nog komen. Hè?
Ja.
En dus dat ik ook gevraagd heb om gebedsvieringen te doen, omdat wij dan eigenlijk meer op een serene manier daar wouden mee omgaan. Maar eerwaarde heer Deken heeft ons gevraagd om toch de connectie met de parochie te blijven behouden. Hetgeen dat ook bevorderlijk is voor ons mensen, want de meesten komen wel vanuit Sint-Lieve-Zotte. Ja. Dus we gaan dat zeker proberen van daar een gulden middenweg in te vinden.
Ja.
Maar het is niet altijd simpel.
Ja.
Ja. Ik kan me voorstellen, die oudere mensen, dat die inderdaad allemaal nog heel katholiek, misschien zeer traditioneel.
Ja, en ze zijn eigenlijk soms ook wel niet tevreden als er geen pastoor voor de dienst staat.
Ja, ja, ja.
Want met de coronaperiode hebben we dat dus gedaan, omdat meneer pastoor eigenlijk niet binnen kon door de besmettingen, de kans op besmetting. Zodanig dat wij daar eigenlijk ook wel zorg wouden van dragen. Dus ze mochten ook niet in grote groep samenkomen. Dus we zijn dan eigenlijk wel van afdeling naar afdeling gegaan met een gebedsviering op het einde van de maand. En dan kregen we soms meestal positieve reacties, maar waren er toch wel een paar dametjes die zeiden van ja, maar niet, hè. Meneer pastoor moet hier zijn. Hè. Dus op zich voelen we dan wel nog dat die vraag naar een pastoor eigenlijk wel groot is bij ons.
Er is een harde kern.
Ja.
Maar er zijn ondertussen ook zeker bewoners die eigenlijk geen belang niet meer hechten aan de echte eucharistie, maar dan toch wel spiritualiteit nog ergens belangrijk vinden. Ja, maar we zitten met een gemengd publiek op dat moment.
Ja. Het is niet zo makkelijk om iedereen content te stellen. Hè?
Mm-hmm. Zou je ons kunnen vertellen wat er zoal gedaan wordt vanuit het pastorale team voor de bewoners?
Enerzijds inderdaad, stevast de eucharistie en de bijzondere zorgvieringen die we aanbieden. Dus voor al twee verschillende populaties. Wij hebben hier ook in huis een referente palliatieve begeleiding. Dus die houdt zich ook bezig in toch wel moeilijkere situaties op het leven zijnde, voor daar zowel familie als de bewoners zoveel mogelijk te gaan ondersteunen. Ik denk dat dat een taak is die uiteindelijk op ieder die zorgt voor een ouder persoon ook wel gewoon valt. Ik denk dat eigenlijk iedereen van de directie tot en met de poetsvrouw kan zingeving brengen bij ons ouderen. En dat wij daar ook allemaal wel proberen een actieve rol in te spelen. Maar het is soms moeilijk om die persoonlijke benadering te blijven houden als je eigenlijk in een zorgfabriek zit met momenten, omdat je met zo'n grote aantal aan het werken bent. Er is zeker nog ruimte voor verbetering, denk ik, binnen Ter Kimme.
Ja.
Ja.
En jullie hebben eigenlijk daarbuiten, buiten uw pastorale taak, ook nog een andere taak. En dat lukt om beide te combineren?
Oh, het is vaak thuiswerk, hè? Voorbereiding tot. Ja. Dat lukt hier niet. Hè. Dus pastoor contacteren, teksten voorbereiden, dat gebeurt allemaal thuis. Hè. Dus eigenlijk buiten de uren.
Dus ben je een stuk vrijwilliger?
Eigenlijk wel, ja. Het is een beetje uit idealisme en uit liefde voor onze bewoners, denk ik, dat we dat nog altijd blijven doen.
En ook uit persoonlijke overtuiging, veronderstel ik, dat je toch...
Ja, ik ben ook vrij actief. Dus ik ben vroeger ook nog een jaartje catechiste geweest. Ja. Als mijn dochter haar plechtige communie deed, door ook te korten. Maar ik moest zeggen, ik vond dat eigenlijk wel een leuke manier om eens met een andere kijk naar het geloof te kijken met die kinderen dan van 12. Dus die slikken ook niet alles meer wat er dan voorgeschreven wordt, uiteraard. Het is niet meer zoals vroeger bij Janneke, hè, dat inderdaad allemaal met de paplepel meegegeven wordt. Maar ik vind de waarden en normen in het leven naar geloof toe, vind ik belangrijker, of dat ze dan effectief die een tekst kennen.
Ja.
Dus voor mij is geloof meer waarden en normen in het leven en daar u eigenlijk meer naar richten, zodanig dat iedereen toch wel een beetje tevreden is. En zodanig dat je toch wel een beetje aanvoelt wat die andere persoon of die andere bewoner eigenlijk wel nodig heeft op dat moment. En niet zo echt de tekst klakkeloos van buiten. Bij mij is zinloos. Sorry. Dus, allez, niet dat dat bij Janneke is, dat uiteraard wel nog. Want allez, als we dan uiteindelijk zo'n een namiddag deden, dan begon Janneke stevast te zingen over vroeger in het Latijn. Oh, en dan dacht ik van, oei, dat ken ik niet, hè. Dus op zich, ja, dus wij beleven dat nu op een andere manier. En wij proberen dat ook wel door te geven aan onze bewoners, zodanig dat zij ook wel onderling daar eens over babbelen.
Oh, dat is wijs.
Dus allez, we vinden dat wel belangrijk dat ze, allez, vooral in die kleine entiteit waar ik nu sta, vind ik dat wel belangrijk als er een conflict situatie geweest is, dat ze dat kunnen uitbabbelen. En dat is ook een deel van geloof. Hè? Ja. Kijken naar van oké, het is niet altijd mijn eigen mening, maar ik moet ook wel een keer luisteren naar jou. En bij ouderen is dat soms moeilijk.
Dat is wel een uitdaging, denk ik, voor jullie, om hen te helpen open te staan toch voor ja, hoe men nu het geloof meer beleeft. Hè? En het is uiteindelijk ook meer voorleven dan doorgeven in de zin van dat is hier een pakketje, zo is het, en dat is gelukkig niet zo. Hè.
Maar de meesten beseffen ook wel dat het geloof aan populariteit aan het verliezen is. En brengen dat ook graag over naar, ik ben nu zelf een jonge vrouw, gemerkt hoe hard dat ze dat dan proberen uit te leggen aan u, wat dat voor hen betekent, wat dat voor hen van meerwaarde heeft in het leven. En zelf ben ik niet actief gelovig, maar ik begrijp wel heel goed waarom dat er hier nog plaats is voor geloof en spiritualiteit. Wow. En ja, ik denk dat je ook niet mag onderschatten als je een hele leven hebt samengewoond met je echtgenoot of met je kinderen. En dat je plots terechtkomt in een situatie waar je samenwoont met uiteindelijk 33 andere mensen, dat het soms niet makkelijk is en dat er ruimte moest zijn voor verschil. En dan spreken we zelf nog maar over verschil in geloof, maar dan zijn er ook nog verschillende mensen. Mensen met dementie, mensen met andere problematieken. Dus het is een vorm van samenleven die niet evident is, denk ik. En waar het echt wel ruimte moest zijn voor gesprek en overleg.
Ik denk dat dat gewoon een deel van ons opdracht ook is, naar mensen luisteren. En proberen aanvoelen wat zij belangrijk vinden. Wij hebben het voordeel van zelf therapeuten te zijn. Dus wij staan niet echt superveel in de zorg, naar wassen, andere taken toe, van dat moet afgewerkt worden. Dus wij krijgen daar eigenlijk meer een beetje ruimte, een beetje speling voor, zodanig dat wij dat ook wel kunnen beantwoorden dan op een deftige manier. Wanneer dat hem eigenlijk voordoet. En niet moeten zeggen van, wacht, ik moet dat eerst dan nog doen en dan...
En je voelt je daarin ondersteund door de directie?
Ja.
Want dat is wel belangrijk, denk ik.
Want uiteindelijk, therapeut, bewoner, zorgbewoner, wordt echt wel, proberen we toch echt wel op maat aan te bieden. Hè?
Ja.
Dus daar zien we nu echt wel het verschil van, het is geen bandwerk. Af en toe moet dat wel een keer, als het er nooit doet. Hè. Uiteindelijk, nu vooral in de coronaperiode, was het dan een beetje moeilijk. Hè. Mensen die uitvielen. Dus het lukt niet elke dag, maar we krijgen daar echt wel veel ruimte voor.
Ja. Zeker en vast.
En ze worden echt wel ondersteund door directie en raad van bestuur eigenlijk ook. Ja.
My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me. It's great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my father, and mold me as my maker. I ask you how. Keep on letting you down, and each
Bewoonster Janneke van Driessen is heel sterk betrokken bij het pastorale gebeuren in Terkimme. We laten haar in deze uitzending als laatste aan het woord.
Ik ben Janneke van Driessen van Westelbergen. Ik ben hier al 42 jaar in Houtem. Ik ben huishoudster geweest bij de priesters. Ik heb dus 20 jaar in Letter Houtem gestaan met de pastoor. En al 17 jaar op de macht gewoond. En nu ben ik hier. Al 7 jaar, in oktober.
En je hebt u altijd ingezet voor de parochie?
Ja.
En nu nog, je hebt een speciale taak hier, heb ik gehoord.
Ja, ik doe de pastorale, voor de verzorging van de Eucharistie.
Nu zijn er nog altijd zorgzaam voor wat er in de kapel gebeurt.
De kapel, ja, gezien als het in orde is. En als in mijn jeugd ben ik giroleidster geweest. Hè. Ik ben begonnen in Wesselberg met de giro in 1946. Ik ben gevierd 75 jaar bestaan nog. En dan die, ja, ben ik in de priesterdienst gegaan. Hè. 15 jaar bij één geweest en dan is die op rust gegaan. Ik ben een ander 35 jaar geweest. Dat heet dan toerist. Zeer braaf mens.
En ze zijn allebei overleden al?
Ja. Ja. Die zou nu mijn laatste bij ze nu in oktober 100 jaar zijn.
Ja, ja.
Je was 90 jaar de zaterdag en de zondagmorgen is hij gestorven.
En hoe lang bent u hier al?
Hier, ik denk in oktober 7 jaar.
Ja.
Van mijn 85.
Ja, ja, ja.
Ik ben er 92. Ja.
92, ja. En wat doet u dan zoal in de kerk, hier in de kapel?
In de kapel zelf doen we niet veel meer. Het is altijd in de cafetaria. Het is te veel volk, hè. Alles gereed zetten. Hè. Zien dat alles in orde is. En de voorbenen doe ik gewoon.
Die bereid je voor.
Ja.
Ja.
Verleden de week was de zeer schone mis, was het afscheid van de deken. Zeer schoon.
Van deken van Zottegem.
Ja.
Hans van den Nolen.
Ja. Er is één keer per maand een eucharistie, geloof ik, hier. Hè?
De laatste vrijdag van de maand.
Ja. En dan zijn er mensen, vrijwilligers en zo, die helpen om de mensen naar de kerk te brengen, waarschijnlijk.
Dat zijn met drie. Ik ga nog, als ik kan, de zondag naar de kerk. Zondag geweest, want het was viering van de KWB, 65 jaar bestaan. Want natuurlijk, als ik niemand heb om met te voeren, wat ik ook vroeger gedaan heb. Ja, als ik jong was, was ik altijd het Maria-legioen geweest.
Die kwamen dan ook regelmatig samen?
Ja, en alle weken huisbezoek moesten doen. En ik kan niet zeggen dat ik niet in geweest ben.
Ja. Het zat in alle verenigingen.
En heb je vroeger buitenshuis gewerkt?
Ja, genaaien. Horticultuur genaaid.
Oké. Mooi. En nu ben je al heel wat jaren op pensioen.
Ja, ik ben hier hoofdstuk door van mijn 85, dus in 7 jaar.
Je ziet er wel goed uit, hè, voor uw leeftijd. Je komt er goed voor, hè.
Dat zegt het goed, hè.
Ja.
Ik raak wel al dat eraan, hè, zeg maar.
Ja, maar dat is
ik wil het roze, ik hoop tot tien natuurlijk.
Ja.
Maar anders zie ik er goed uit, dat is waar. Dat moet ik al daar nog. Ik bloos altijd, hè. Kan ik je gaan wandelen.
Het is goed weer doen, Janneke.
We zijn aan het einde gekomen van deze eerste uitzending, gewijd aan ons bezoek van VZW Ter Kimme in Sint-Lievenshoutem. In de komende uitzending laten we u het vervolg horen van onze gesprekken en laten we ook vrijwilligster Laurette en bewoonster Flora aan het woord. Een woordje van dank aan campusdirecteur Isabelle Flamand voor het warm welkom en om ons ter woord te staan.
We danken ook iedereen die meegewerkt heeft aan dit programma, de medewerkers Boa, Cindy, Davina, Frank en Anne. Een speciaal woord van dank aan Annick, die ons de hele dag heeft begeleid. Verder danken we ook de bewoners Roger, Jeanne, Laurette en Flora. We wensen hun en ook alle andere medewerkers en bewoners van VZW Ter Kimme veel zegen, veel vreugde en vele mooie dagen samen. We wensen hen ook veel steun aan elkaar om lief en leed met elkaar te delen. Van harte.